U luistert naar de AD Voetbal Podcast. Natuurlijk, naar aanleiding van de klassieke Feyenoord wint met 6-2 in de eigen kuip van Ajax. Een vernedering voor Ajax, een grandioze overwinning voor Feyenoord. Met een glansrol voor Robin van Persie, die als een spelend kind over het gras van de kuip dartelde en twee keer scoorde. Een waanzinnige overwinning en een zeer grote vernedering. Genoeg om over na te praten. Dat doen we met Ajax-verslaggever van AD Sportwereld, Daniel Dwarswaard. Feyenoord-verslaggever Mikos Gauka. En columnist en verslaggever Sjoerd Mossou. Mijn naam is Hidde van Warmerdam en dit is de AD Voetbal Podcast. Jeetje, Mina, jongens. Waar zullen we beginnen?
Ja, dat is bijna niet te doen, hè? Na zo'n wedstrijd. Wij zaten ook naast elkaar. Wat gebeurt hier? En dat heb ik eigenlijk nog steeds een beetje. Ja. Eigenlijk voor alle kanten. Want ja, ik bekijk het dan natuurlijk vooral uit de Ajax-hoek. Daar is die vraag helemaal relevant. Want het was gewoon niet te geloven dat het helemaal zo in elkaar zakt. En die hebben echt een groot probleem. Want het is 5 punten, maar gevoelsmatig is het veel meer.
Ja.
Zullen we eens met Ajax of met Feyenoord beginnen, gespreksleider?
Nou, ik zat er een beetje over te twijfelen. Ik heb eigenlijk de neiging om met Feyenoord te beginnen. Omdat ik vind dat er een... Er mag toch wel een kaartje met een groot compliment richting de Kuip. Mikos, ga elkaar.
Ja, was dit misschien wel de beste wedstrijd van Feyenoord in deze eeuw?
Wauw, ja?
Nou ja, of in ieder geval tegen zo'n tegenstander. Kijk, ze hebben wel eens meer wat goals gemaakt. En best wel goede wedstrijden gespeeld. Niet extreem veel in deze eeuw. Maar
Sevilla.
Ja, maar dat was natuurlijk 2-0. En dan kan je nog afvragen. Sevilla had de week daarna konden die, of de wedstrijd daarna konden die nog door in de Europa League. Dus, maar dit was echt Ajax moest. En Feyenoord moest eigenlijk alleen voor de eer en niet meer voor de ranglijst. Maar ja, ik kan me niet... Een andere wedstrijd heugen waarin Feyenoord beter gespeeld heeft. En ik sprak net iemand die ook heel enthousiast kan raken over Feyenoord. En die had het over Nederland-Spanje. Daar zitten wel wat raakvlakken in. Hè? Dus het verwachtingspatroon was heel erg laag bij Feyenoord. En heel erg hoog bij de andere kant. Hè,
je bedoelt de wedstrijd in het WK in Brazilië,
ja,
5-1.
2014, ja. En ook nu was het, ja, eigenlijk elke bal was raak. En op een gegeven moment, ja, het werd toen 5-1 voor Nederland. Dat had ook 8-1 kunnen zijn. En het had hier ook 8-2 kunnen zijn. Dus waar het bij de ene partij helemaal in elkaar donderde, ging het bij de andere, ja, gingen ze vliegen. En dat hebben we gisteren gezien. En dat is, ja, volgens mij misschien wel het ultieme bewijs dat Van Bronckhorst op het juiste moment stopt. Omdat er toch wel wat meer in dit elftal blijkt te zitten dan dat we de laatste tijd uit hebben zien komen, los van de prijzen.
Maar het is bijna jammer dat ze zover achter staan nu voor de Eredivisie. Want ja, als je dit kan tegen PSV en tegen Ajax. Ik had het wel willen zien, een paar puntjes dichterbij. En dan had de Eredivisie ook een hele andere draai misschien wel gekregen.
Ja, maar het is niet zo dat ze af en toe wat minder zijn. Ja. Het is zo dat ze af en toe echt... Dat helemaal nergens op lijkt.
Nee.
Dat het puur brandhout is.
En bij Excelsior aanstaande zaterdag waarschijnlijk gewoon weer.
Een mooie test. Ja. Ja. Ja, volgens mij heeft het ook wel... Ik weet niet hoe dat bij jullie was, maar voorafgaand... Kijk, je verwacht er niet zoveel van die wedstrijd. Je denkt van, het wordt weer een klassieke zoals dat de laatste jaren steeds zo was. En dat was bij Feyenoord volgens mij ook een beetje zo. Althans bij de achterban. Voor mijn gevoel zat er iets minder... druk op die wedstrijd. Ja. Ook sportief zat er wat minder druk op natuurlijk. Omdat ze eigenlijk nergens om speelden. Ja, om de derde plaats. Maar dat worden ze toch wel. En volgens mij... het is amateurpsychologie. Maar volgens mij helpt dat. Heeft dat geholpen. Van Bronckhorst zei ook na afloop van... er zit zoveel druk op die wedstrijd altijd, zei hij. En we weten heel goed hoe belangrijk het is voor de hele achterban. In het verleden gingen we er ook wel eens niet goed mee om. Dan was er zeg maar een te grote... Er was de drang bijna te groot. En nu hadden ze echt controle ook over hun eigen agressie en emotie als het ware. Dat pakte geweldig uit.
Nou ja, in het verlengde daarvan, maar dat is ook amateur psychologie, dat doen we even mee.
Dat mag.
Maar ik kwam aanlopen bij de Kuip precies op het moment dat de spelersbus van Ajax aankwam. Nou ja, ik heb dat wel eens vaker gezien. En dat is natuurlijk een enorme happening met scheldkanonades en noem alles maar op. En het viel mij op dat het wat rustiger was dan ik eerder gezien heb. En ja, dat past daar misschien ook wel een beetje in dat beeld. Zo van, nou ja, oké, daar komen ze en we gaan het wel zien.
Ja, je kunt ook altijd, dat vind ik ook zo mooi. Je kunt de stem van Feyenoord kun je altijd mooi afmeten aan de stem van Peter Houtman. De stem van het legioen is dat verwoordt Peter eigenlijk altijd. En dat had ik precies ook voor die wedstrijd. Dat ik dacht van ja, hij maakte wel wat van. Want voor die grote wedstrijden dan brengt hij de stemming er een beetje in.
Dat wilde
hij
wel, de stadionspeaker.
Ja. Ja, maar het was ook een beetje met een rem erop. Want hij ging op een gegeven moment wel dat liedje zingen. Dat doet hij wel vaker. Maar het was met een gepaste tegenzin als het ware. Dus het was iets minder opgefokt. Misschien was dat wel...
Voelde jij de dagen voorafgaand aan die wedstrijd dat ook een beetje bij Feyenoord, in en om Feyenoord?
Ja, onherroepelijk. Omdat ze hadden natuurlijk een wervelend trainingskamp gehad. Hè. Het was nog bijna geen Barcelona wat ze aan het werk hadden gezien op trainingen. En toen gingen ze naar PEC Zwolle. Ja, en dan krijg je zo'n verschrikkelijke domper. Gewoon echt een slechte wedstrijd, slecht gespeeld. Met een compleet elftal. Ja, en dan voel je eigenlijk dat het naar die klassieke toe... Het leek wel een soort van, laten we er maar heel snel overheen gaan. Over dit weekend, dan zijn we er maar weer vanaf. En ja, ik denk dat bijna niemand überhaupt op een punt had gerekend in de Kuip. Zelfs niet nadat Ajax natuurlijk ook gewoon 4-4 had gespeeld tegen Heerenveen. Hè. Ik zat naar de tafel van Kees te kijken 's ochtends. En toen zei Atemos, ja, Ajax is ook niet in goede doen. Toen dacht ik, ja, zo is het natuurlijk ook. Maar goed, ja, Ajax niet in goede doen en Feyenoord niet in goede doen. Dat streep je dan weg, zou je zeggen. En dan wordt het nog een wedstrijd van niks voor Feyenoord. En het grappige is ook, we zaten natuurlijk net z'n drieën naast elkaar. En na een kwartier zei ik volgens mij van nou, we kunnen wel naar huis gaan, want dit wordt natuurlijk niks. En dat publiek begon ook te fluiten en we willen bloed, zweet en tranen. En,
vlak voor de doelpunt nog.
Ja, vlak voor de... Werd, ja, want die 1-1 viel natuurlijk volledig uit het niets. En ja, we hoeven niet elk doelpunt terug te analyseren. Maar als je twee spelers van Feyenoord op een meter of 8 van de goal helemaal vrij hebt in het centrum van het 16 meter gebied... Ja, dat, als dat gebeurt tegen Emmen, dan roepen we op de tribune... jongen, 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 dat Emmen kan er ook echt helemaal niks van. En dit gebeurt gewoon Ajax. Dat wat straks met de borst vooruit en vol goede moed naar Madrid gaat. En we hebben het daar verleden week over gehad... met het idee dat ze de Champions League ronde kunnen overleven. En ze
makkelijke loting, toch?
Ja, maar ze hebben natuurlijk voor de winterstop...
Gunstig.
Natuurlijk tegen Bayern München en tegen Benfica goede wedstrijden gespeeld. Maar dat is helemaal weg.
Nee, de grilligheid is helemaal naar boven gekomen. Ja. Nog even bij Feyenoord blijvend. We hadden in de vorige aflevering van de podcast ging het over... speel je nou met Van Persie aan het begin? Of laat je hem invallen? We weten dat hij niet 90 minuten kan voetballen. Dat bleek ook wel.
Ja.
Het was een weergeloos uur, om het maar even zo kort te zeggen. Wat vind je van de oplossing?
Ja, die vond ik wel
van de uitkomst, maar, ja.
Ik moet ook wel weer lachen, omdat mensen dan zeggen... ja, Van Bronckhorst heeft nu tactisch Ajax volledig overrompeld. Want iedereen hield natuurlijk rekening met Van Persie in de spits. Niemand hield rekening met Van Persie op 10. Hij heeft op vrijdag heeft Van Bronckhorst gezegd Van Persie gaat spelen. Dus Ajax wist Van Persie wordt de spits. Alleen had waarschijnlijk iedereen gerekend op Jurgensen... een beetje hangend vanaf de linkerkant, zoals ze het in de arena deden. Dat was de enige verrassing. Dus geen Jurgensen als een hangende of een valse linkerspits... maar een echte linkerspits met Larsson. En Botteguin voor Van der Heijden. Maar dat is natuurlijk niet zo dat Ajax daar nou in de kleedkamer van heeft gedacht... van god, wat moeten wij nou te gaan doen? Wat heeft Van Bronckhorst nou verzonnen? Dus dat is allemaal overtrokken. Maar ja, dit is natuurlijk eigenlijk wat veel mensen al die tijd al hebben gevonden... dat Van Persie is fysiek breekbaar. Dus zet hem... in de punt van de aanval, dan hoef je niet al te veel loopwerk te verrichten. Defensief hoef je niet in actie te komen, niet of nauwelijks. Ja, dus alleen je zit natuurlijk met Jurgensen. 17 miljoen vorig jaar, op precies in deze week hebben ze toen gezegd... wegwezen met dat bod, dat hoeven we niet. We houden hem hier. Ja, dat is natuurlijk niet een succesjaar geworden daarna.
Nee.
Maar goed, ze hebben al die tijd gedacht... die gaat van 17 misschien wel naar 20, 25. Misschien wel naar Ajax-achtige bedragen... Dus dat is lastig geweest. Daarom hebben ze volgens mij ook gekozen voor Van Persie achter de spits. Dat is in heel veel wedstrijden goed gegaan. Maar ja, misschien zou dit tot het einde van het seizoen wel eens de oplossing kunnen zijn. Hij hoeft niet zoveel te lopen.
We hadden het in die vorige podcast volgens mij even over.
Ja.
Of Jurgensen nou zo onomstreden is. Ja. Dan zal Van Bronckhorst toch misschien geluisterd hebben.
Ja, zeker. Zeker, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar de sleutel lag hem, als ik het... goed gezien heb, maar daar zijn jullie voor, op het middenveld, hè?
Nou ja, als je Toornstra daarbij hebt, die speelde natuurlijk, ja, was ongekend. Een 9 krijgt hij in onze krant. Dat lijkt me meer dan terecht. Ja, die jongen heeft natuurlijk, die is zo bepalend geweest in die wedstrijd. Zoveel momenten, ook als je terugkijkt, dat hij hoeveel, dat weten we ook van hem, hè, dat hij, noem maar al die clichés maar op, met hoeveel longen die wel niet heeft en zo. Maar dat doet hij ook gewoon weer in zo'n topwedstrijd. Dat lopen en hij komt dus continu weer bij. En ja, dat, en ook terug. Ja, als je dat afzet tegen de bereidheid om die dat prachtige woord allemaal te gebruiken met de spelers van Ajax, ja, dan heb je het verschil verklaard. Ja,
dat klopt tactisch natuurlijk wel bij Feyenoord, van A tot Z. Die twee lopers op het middenveld, Vilena en Toornstra, die continu in de omschakeling over het middenveld van Ajax heen gingen. Met Schöne en Frenkie de Jong, die daar heel veel moeite mee hadden. Dat was natuurlijk, ik bedoel, er was geen hogere wiskunde om zo te gaan spelen, zo is het ook niet, maar dat hadden ze perfect voor elkaar, Feyenoord.
Ja, was het ook een instelling? Was het ook gewoon hetzelfde?
Ja, natuurlijk. Ook. Alleen tegen PSV gingen ze vanaf de eerste minuut echt tot de achterlijn door met jagen. Hè? En ja. Nu zag je Van Persie dan meteen aankomen bij de eerste bal dat de bal achterin was bij Ajax. Rustig, compact blijven, niet te gek. En niet het onstuimige. En ze hebben het echt vooral in de omschakeling kunnen doen. Ze vertelden daar wel heel eerlijk bij. Dit is toch heel anders voetballen dan tegen. Misschien ook wel verklaard waarom het dus niet zo goed ging tegen al die andere ploegen als PEC en Trenzin en noem alles maar op. Ajax voetbalt altijd naar voren toe. Dus er is altijd ruimte om erachter te duiken. En ja, Zwolle doet dat minder. En straks Excelsior doet dat waarschijnlijk ook niet. Het is ook wel weer een beetje grappig, want ze zeggen nu dus eigenlijk, ja, zoals Ajax speelt, dan krijg je dus altijd je kansen. Maar dit was de tweede overwinning in 26 competitiepogingen. Dus het is, ja. Normaal is de conclusie, ja, Ajax valt zo aan, je komt er helemaal niet onder die druk uit. Mm. En nu is de conclusie, ja, kijk, als Ajax lekker aanvalt, dan krijgen wij ook ruimte. En de zo is het ook al vreemd in het voetbal. En Van Toornstra, Daniel zegt natuurlijk terecht, ja, geweldig gespeeld. En toch is dat wel grappig, want bij Feyenoord was eigenlijk iedereen er wel van overtuigd dat Toornstra zijn hoogtepunt in het kampioensjaar had bereikt en dat het niet veel beter meer zou worden.
Nou, die heeft zijn gram wel gehaald.
Ja, maar hij heeft ook natuurlijk wedstrijden waarin het heel moeizaam gaat. Maar tegen PSV en Ajax was hij echt heel erg sterk.
Maar kan jij nog om hem heen?
Dat was het na PSV natuurlijk ook. Toen zei ook iedereen, ja, je kan eigenlijk niet meer om hem heen. Maar volgens mij was hij binnen 2 weken weer uit het elftal. Ja. Nu heel de... hij doet dan mee tegen Borussia Dortmund, hè, in de winterstop. Maar bij PEC Zwolle zit hij op de bank. En er is ook eigenlijk niemand die dan zegt van, joh, Gio, dan zit Van Bronckhorst weer op de bank. Ja. En wie het vooral niet zegt, is Toornstra zelf.
Nee.
Ja, en toch vind ik dat wel knap. Het is natuurlijk, ja, ik wil geen ode aan Toornstra. Het is natuurlijk niet de voetballer waarvan je zegt, nou, daar gaan we elke week voor naar het stadion. Maar ja, het is echt een hele normale jongen in de voetballerij. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Als je in trainingskamp in een spelershotel komt, dan denken spelers altijd, ja, de pers, weet je wel. Als ik daar heel enthousiast tegen doe, dan zeggen mijn medespelers van, zit je lekker bij de pers. Dus het is altijd een beetje een ongemakkelijke sfeer. Behalve bij Jens Toornstra, want die ploft gewoon op de eerste beste bank naast je neer en vraagt hoe lang je erover hebt gedaan om in Zwitserland te komen, hoe het met je gaat, of je een goed hotel hebt. En als hij dan een paar vragen heeft gesteld en jij stelt hem een paar levensvragen, dan gaat hij weer verder. Gaat hij eens met de materiaalman praten. Of met de kok van het Zwitserse hotel. Ja, dit is een doodgewone jongen. En dit is ook een jongen die niet zegt tegen Van Bronckhorst, ja, nou heb je me geloof ik al 25 keer uit het elftal gehaald. Zoek het maar uit. En als ik dan gisteren Donny van de Beek gewisseld zie worden, daar zit wel een verschil in. En misschien heeft Donny van de Beek wel ergens een punt dat hij vindt dat hij niet altijd gewisseld moet worden. Maar ja, zo reageren. Ja.
Nou, ik sprak hem.
Ik denk Donny van de Beek wel dat hij is. Ja. Kun je daar even antwoord op geven?
Ja, ja, ja. Ja, ja.
De Ajax geweten aan tafel.
Ik sprak hem gisteren en werd natuurlijk gevraagd van wat was dat nou, die woede-uitbarsting? Nou, het was een beetje een opeenstapeling van alles. En hij was heel snel om te zeggen dat het niet richting Ten Hag gericht was. Hij zei, ja, ik was natuurlijk niet blij, maar goed. Maar het was het complete plaatje. De totale vernedering die hij voelde. Hij zei, ik voel me gewoon gigantisch voor lul gezet. Ja, en dan wordt dan nog extra benadrukt als je dan na een uur mag gaan douchen. Maar dan gaat hij gooien. Of ja, wat deed hij? Ja, hij bleef een beetje schelden, geloof ik, voor die duck-out. Wat handjes die dan die voorbij liep. Maar hij zegt zelf dat het is, ja, de complete vernedering die ik hier heb ondergaan. Hij als speler van de Ajax, die al vanaf kleins af aan daar speelt en weet wat die wedstrijd betekent. Dat was in ieder geval zijn eigen verklaring.
Maar na 6 minuten liep hij al als een kind te jammeren om een gele kaart. En dat zat er bij Ajax, en niet alleen bij Donny van de Beek hoor. Zat er bij Ajax ook zo enorm in.
Ja, Tadi zei dat ook.
Die ergernis en die verongelijkheid. En dan word je een beetje aangepakt. En de scheidsrechter liet inderdaad alles doorspelen.
Danny Makkely.
Dat deed hij trouwens aan twee kanten. Want in de tweede helft ontsnapte Ajax ook een paar keer aan de gele kaart. Maar de manier waarop Ajax erop reageerde... ja, ik wil niet te makkelijk in de clichés en in de vooroordelen. Maar dat is echt oude wijvengedrag. Hautain oude wijvengedrag is het. Dat je in zo'n wedstrijd niet snapt dat je gewoon door moet voetballen. Ja. En in dat opzicht vond ik ook zo typerend. Eigenlijk was daar de nederlaag voor mijn gevoel definitief bekrachtigd. Op slag van rust. Toen ze met 10 man om die scheidsrechter heen stonden te zeiken. En denk van, waar gaat dit nou eigenlijk over?
Ja, je zou zeggen, stop die energie ergens anders in.
Nou, inderdaad. En toen voelde je ook, het was net 3-2. Dat hele stadion zat eigenlijk te lachen. Ja. Om wat daar gebeurde op het veld. Dus ze stonden maar en druk maken op een vrije trapje.
Nou, het was een grappig beeld. Dat Van Persie, die ging die tunnel in. En die zat te zwaaien naar mensen op de tribune. En nog even zijn vuist in de lucht. En daarachter kwam die hele horde Ajax inderdaad naast die scheidsrechter.
En alsof ze bestolen waren, weet je wel. Ja. En dat was echt,
halverwege de wedstrijd.
Ja, dat was stil. Ja.
Maar is het, kijk, die Champions League wedstrijden, die we allemaal terecht hebben bewierookt, of tenminste, ja, volgens mij is dat terecht. Als je 12 wedstrijden in Europa speelt en je verliest er geen één, dan is dat heel goed. Maar heeft dat ook de ploeg een beetje, inderdaad, het woord wat jij noemt, Sjoerd, Hautain gemaakt? Zo van, ja, dit lukt ook wel. En als het dan een keer tegen zit, dan gaan we ons zo gedragen.
Nou, Sjoerd, jij zei daar iets interessants over, dat de 1-0 daar beslissend in was.
Oh, dank je. Nou ja, nee. Nee, maar dat heeft natuurlijk ook meegespeeld. Maar dat gevoel dat wij op de tribune hadden, wat Mikkels net benoemd, dat is natuurlijk bij Ajax er ook ingeslopen, naar die 1-0. En het is natuurlijk in het verleden ook heel vaak zo gegaan dat het dan 0-2 of 0-3 werd. En dat speelt zeker mee. Maar sowieso de psychologie van Ajax is super interessant. Want ja, dat komt door die Champions League wedstrijden, maar ook tel die transfers er allemaal mee op. Ja. En al dat gedoe daaromheen. En de druk die er bijvoorbeeld ook op die trainer altijd ligt daar... en het gedoe rondom die hele club, dat is echt een factor. En dat is ook in deze wedstrijd volgens mij echt een factor.
Ja. Ik heb een aantal Ajax-ieden in de afloop gehoord. Die zeggen, ja, het team, hè, de grote kracht dat we dat met z'n allen deden... druk naar voren en dat soort termen. Dat was altijd de grote kracht. Dat is het nu dus niet. Zowel tegen Heerenveen was dat natuurlijk waardeloos kwijt... en ook bij Feyenoord. Is daar verklaring voor? Is dat die onrust?
Waar we het net over hebben. Ja. Dat speelt ongetwijfeld een rol natuurlijk.
Merk je dat? Merk je dat in de gesprekken? Merk je dat op training? Zijn die gasten met andere dingen bezig?
Nou ja, ze ontkomen er niet aan met andere dingen bezig zijn. Ik bedoel, vorige week woensdag zaten wij met Frenkie de Jong te praten over Messi en FC Barcelona. En niet over Ajax Feyenoord. Nee. Ja, er is nog niet eens dat hij het bewust doet dat hij niet met die wedstrijd bezig is. Want ik geloof heus wel dat hij gefocust wil zijn op het presteren. En dat benoemt hij dan ook altijd. Alleen, precies wat ik zeg. We hebben het woensdag over Messi gehad en niet over Van Persie.
Maar welke speler van Ajax denkt er nou als het slecht gaat of bij tegenwind... nou in de eerste plaats aan het elftal, aan het team? En dan kom je tot de licht... En dan kom je op Tagliafico, want die was er nu niet bij.
Nee.
En dan heb je het heel snel gehad. En dat is toch echt een soort Achilleshiel van dit elftal. Dat is ook al vaker gebleken. Uit bij PSV twee keer bijvoorbeeld. Dan is het niet zo, dan verliezen ze niet alleen. Nee, dan zakken ze echt compleet
door. Nee, precies. Nee, je kan een keer 2-1 verliezen in zo'n topwedstrijd. Ja. Maar ja, dit is inderdaad, Sjoerd maakt de opsomming. En die hebben we in de krant vanochtend ook gemaakt. Dit is gewoon, dit begint pijnlijke vormen aan te nemen natuurlijk, 3. Ik bedoel, ze hebben dan thuis 2 keer van Feyenoord gewonnen. Maar goed, dat staat natuurlijk in geen contrast met... eerst al die kampioenswedstrijd bij PSV, waar ze er volledig afgingen. Dat was vorig jaar natuurlijk. En dit jaar bij PSV was het eigenlijk hetzelfde verhaal. En dan deze tegen Feyenoord daar nog eens bij op. Dus dan gaat de balans wel heel erg negatief uitslaan in dit soort wedstrijden.
Aad Mos zei bij Kees Jansma van... met Ziyech word je geen kampioen. Dat is een beetje cru gesteld. Maar als je dat overdrachtelijk ziet... Kijk, Ziyech, er zijn natuurlijk meer van die types in dat elftal. Tadic is ook zo'n voorbeeld. Dat zijn dan de grote jongens... Ja, het blijven linksom of rechtsom, en het zijn geweldige voetballers, maar het blijven wel individualisten. En als je dan, als je dat afzet tegen PSV en iemand. Ik zei daar gisteravond iets over, en ik kreeg gelijk Willem II PSV in mijn oren dat het toen 5-0 werd. Maar bij PSV is het natuurlijk in algemene zin wel zo dat die hebben gewoon Luc de Jong. En die hebben Jorrit Hendricks en Pablo Rosario en Swaap en Viergever. En dat zijn niet spelers waar wij allemaal voor naar het stadion gaan en waar je heel hitsig van wordt. Maar daar verlies je gewoon niet zo snel dit soort wedstrijden mee.
Tegelijkertijd hebben we wel met Sier en Tadić na die Champions League avond hebben we altijd gezegd, goh, wat is dat een fantastisch tandem. Tuurlijk. En wat een heerlijke voetballer. Ja, en wat zijn we blij gaat, dat we hier zijn. Dat,
ja,
dat
alleen maar, zijn. Tuurlijk, maar als het goed gaat, dan zijn het geweldige spelers. En dat is geen discussie over mogelijk. Maar het gaat juist om die dagen dat je een keer dat het een keer niet lukt.
Ik vond Blind ook heel erg een tegenvaller natuurlijk.
Nou.
Wat nou als Sier zo had gereageerd naar zo'n wissel, zat ik te denken. Want bij Van der Beek hoorde ik gisteren serieus mensen aan een van de 7 talkshows die we op zondagavond hebben zeggen, nee, maar hij was gewoon boos op zichzelf, dat mag. Nou, dat is natuurlijk onzin, hij was natuurlijk helemaal niet boos op zichzelf. Hij was boos op de trainer, maar bij Ziyech was de wereld te klein geweest natuurlijk. Hè? Waar hadden die het allemaal vandaan en dat soort... En bij Tadić, waar we het net over hebben, die werd toch eigenlijk ook wel geroemd als teamspeler. Ja. Toch, hè? Die het team bij elkaar hield.
Ja, als professional ook vooral. Hè?
Ja. Mm-hmm.
Maar heeft Van der Beek een punt? Was Ziyech niet rijp voor een wissel?
Ja, maar ik vind dat je als je 4-2 achter staat, dan heeft de trainer toch het recht om wie dan ook te wisselen. En ja. Misschien had hij ook een ander kunnen wisselen en dan was het net zo goed terecht geweest, maar... Ik vind als hij zo het veld uitgaat, ja, dan is de opmerking van Sjoerd terecht. En we hadden het verleden week over Bazour. Het zit ook wel in een bepaalde generatie spelers. Kijk, Bazour gaat bij Ajax weg, want Bos, dat was allemaal niks. Hij gaat naar Wolfsburg, die trainer heeft hem nooit opgesteld. En de trainer daarna ook niet, maar die waren ook allemaal niks. Toen ging hij naar Porto. Daar was hij disciplinair in de tweede gezet, maar die trainer was helemaal niks. En nou wordt hij een wisseltje na een half wedstrijd gewisseld door Dick Advocaat. En dan lees ik vandaag dat hij vandaag daar eens even goed over gaat praten, want hier is hij niet voor naar Nederland gekomen. Maar als je dit toch opzomt... Ja, maar serieus, als je dit opzomt, dan zal er toch wel iemand in de omgeving van Richard Li Bazour zijn die zegt, nou, zullen we nou eens even op een rijtje zetten en ga jij nou een keer normaal doen?
Ik maar vind de natuurlijk... vergelijking met Van der Beek, dat vind ik niet helemaal opgaan hoor. Dat zijn wel hele andere types, vind ik.
Ja, nou, maar goed. Ja, natuurlijk zijn dat andere types. Maar ook bij hem zie ik nu de boosheid. En ook aan het begin van het seizoen. Hè, en je mag best eens boos zijn als je niet speelt. Maar het is toch niet zo dat heel de Kuip gisteren dacht, oh, wat gebeurt hier nou? Hij haalt de beste speler van het veld uit het veld. Nou, dus...
Van der Beek is een ander type, maar die wordt ook wel af en toe heel groot en heel belangrijk gemaakt bij Ajax. En ik kan me ook zo voorstellen dat als je 22 bent of oud is die, dat je daar op een gegeven moment een beetje zelf in gaat geloven. Dat geldt trouwens voor al die Ajax-spelers. En dat is niet makkelijk bedoeld hoor, want dat is ook een beetje... Om nou weer gelijk weer te zeggen dat ze allemaal arrogant zijn, is natuurlijk ook een beetje flauw.
Allemaal.
Maar dat is ook te makkelijk. Dat is ook onzin. Maar tegelijkertijd, als je zoveel lof krijgt, ook Frenkie de Jong, ook Matthijs de Ligt, en je bent nog zo jong, ja, probeer daar maar eens goed mee om te gaan.
Maar even over die leeftijd, hè, is het ook gewoon het gebeurt toch ook gewoon, zo'n wedstrijd? Het gebeurt toch wel eens dat je in zo'n wedstrijd gewoon niet presteert, dat je met 6-2 op je kloten krijgt. Nee. Dat is wat er aan
de hand is. Nee, maar niet op deze manier. Nee. Nee.
Nou, het kan wel eens gebeuren natuurlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk nu aan de volgende wedstrijd. Kijk, als zij nu inderdaad de komende weken 3-4-0 gaan winnen, dan kan je altijd zeggen, ja, daar is het gewoon een keer misgegaan. Maar goed, het was ook een week na de 4-4. En 10 tegengoals in 2 wedstrijden. Ja,
en 8 in de eerste seizoenshelft. Hè?
Dat is een schokkend getal. Hè?
Ja. Maar Heerenveen, daar kon je nog misschien wel van zeggen. Nou, dat had je nog als een incident kunnen zien.
Precies.
Maar
dat deden ze ook natuurlijk. Het was de keeper. Hè?
Ja, dat was allemaal de schuld van de keeper.
Ja. Zeker.
Maar deze wedstrijd, ze lieten het, en dat zei De Ligt, vond ik perfect aflopen.
Absoluut.
Ze lieten het echt lopen. Ze lieten elkaar helemaal in de steek. En dat... Ja, dat vind ik wel iets anders dan een wedstrijd waarin alles net verkeerd valt. Of waarin, je hebt wel eens inderdaad... Ja,
dit was de pech voorbij.
Maar De Ligt zei dat echt... Dat was gewoon 2 minuten in een paar volzinnen was het gewoon een spijker op zijn kop. Dat was en wat ook zo was... Kijk, hij is wel vaker kritisch en dat is prima. Maar je zag hem nu voor het eerst dat hij echt kwaad was. Hij was echt boos. Want hij sprak anders dan dat hij normaal doet. En... dat vond ik wel heel erg veelzeggend. Net als het beeld bij de laatste goal was het volgens mij. Dat, toen probeerde hij ook nog in een soort slijding op dat natte veld alles te doen om die bal tegen te houden. Dat lukte niet, maar hij kegelde wel nog een speler om die daar eigenlijk niets stond te doen. Dat vond ik zo symbolisch. En dat zal hij misschien ook allemaal meegenomen hebben in zijn reactie.
Zei hij nog wel dat hij zelf ook slecht was? Of?
Hij zei, hij had het over het hele team, maar had het ook over zichzelf.
Die zelf natuurlijk, het was niet de slechtste verdediger, hè? Dat kon ook bijna niet. Maar hij was natuurlijk zelf ook niet van het niveau 70
miljoen. En die arme Magallan. Die,
die komt in een lekker elftal als je het zo presenteert.
Nou, die zal van de sfeer niet onder indruk zijn geweest. Want dat heeft die heeft laatst nog zo'n Superclásico finale gespeeld. Ja. Maar qua voetbal is het natuurlijk totaal anders. En dan zie je toch dat als je... Je hoeft ook niet voor gestudeerd te hebben. Ga maar eens naar die wedstrijden daar kijken. Het lijkt niet eens op wat wij doen. Dus dan kom je bij een nieuwe club. En dan word je gelijk in zo'n wedstrijd centraal achterin ingezet. Ja, de onwennigheid droopt er natuurlijk vanaf. Je zag continu dat hij keuzes maakte. Waar hij misschien in Argentinië aan gewend was geweest. Hè? Want bij die eerste goal dat hij het centrum uitging. Ja. Misschien hebben ze dat bij Boca wel op zo'n manier afgesproken. Maar bij Ajax lag er gelijk een enorm gat.
Ja, en we moeten Max Weube werd uiteraard genoemd gisteren. Dat ontkom je ook niet aan. Kijk, die jongen die heeft ook genoeg verkeerd gedaan. Heeft ook een paar goede wedstrijden gespeeld. Maar het grappige is wel dat hij wordt nu met de minuut wordt natuurlijk een grotere en een betere verdediger. Dat is natuurlijk ook onzin. Want hij stond er niet voor niks naast. Maar goed, het is natuurlijk wel heel gek dat Ajax hem ook zomaar weer heeft verkocht. Kijk, hij was de stand-in achterin. Ja, daar neem je eigenlijk vrij tamelijk makkelijk afscheid van. En er werd in de winterstop in Florida ging hij dan weg. En toen was het argument van ja, we hebben dus Magallan. Nou ja, Veldman werd zelfs genoemd in die discussie. Nou ja, die heeft nog helemaal niet op een wedstrijd gespeeld. Dus we hebben wel de alternatieven. Nou ja,
er zit ook niemand op de wacht in Amsterdam, hoor.
Nee. Maar daar hebben ze zich natuurlijk wel heel erg lelijk op verkeken. En ik wil Weube hier niet veel groter maken dan hij is. Maar het is wel een speler die al anderhalf jaar bij Ajax speelt. En die weet wat de afspraken zijn. Die bij Bayern München het uitstekend gedaan heeft tegen Lewandowski. En ook in de Kuip eerder vorig jaar, meen ik, heel goed gespeeld heeft.
Die had je net zo goed een half jaar kunnen houden.
Waar kies je nou voor? Weet je, waar kies je nou voor want er wordt gezegd dat wordt die jongen gegund. Ja, wordt hem gegund. Ik denk dat Ajax een prijs moet winnen. Dus je moet gewoon die zoals ze met Neres omgegaan zijn, zo hadden ze ook met Weber om moeten gaan.
Maar een viergever is toch een vergelijkbaar verhaal. Dat is toch ook een soort Webertje. Die wordt gewoon niet gewaardeerd in Amsterdam. En uiteindelijk, ja, het zijn geen topspelers, maar ze zijn wel betrouwbaar.
Ja.
Heeft Ajax in twee wedstrijden het kampioenschap vergooid?
Ja, dat denk ik niet, want ik heb zaterdagavond naar PSV FC Groningen gekeken. En daar Van Hanegem zei daar vandaag over dat zij angst uitstralen. En ja, dat beeld heb je al een beetje. Ja, bij Emmen was het tijdrekken en dat mag allemaal natuurlijk. Maar het zegt wel iets. En tegen Groningen zie ik spelers van FC Groningen, geloof ik, 30 seconden zoeken naar een bal om een corner te mogen nemen. En die ballenjongens houden hem achter hun rug. En dan denk ik, ja, ze speelden natuurlijk niet daar tegen het is gewoon FC Groningen, hè, tegen een topclub. Dus ik heb het idee dat ze daar ook al aan het afstrepen zijn. Hè. Dit wedstrijdje winnen. Maar daar is het volgens mij nog veel te ver voor. Dus het is helemaal niet uit te sluiten dat PSV tussen nu en drie weken een keer ergens onderuit gaat. En dan kan het zomaar weer 2 punten zijn. Dus ik denk niet dat het al beslist is. Alleen, ik denk wel dat het een forse tik is als je 10 goals tegenkrijgt in 2 wedstrijden.
Nou ja, dat is het. Daar waar ik mee begonnen eigenlijk. Het is 5 punten, maar dat is een puntenaantal. Dat kan, weet je. Dat is veel vaker gebeurd dat ingehaald wordt. Maar ja, dat is niet na zo'n wedstrijd in de Kuip, weet je. Dat maakt het de hele discussie anders, vind ik.
Ja, en de dynamiek rondom Ajax. Kijk, ik ben helemaal met Mikkels eens. De PSV was gewoon heel zwak en moeizaam, vooral. Maar bij Ajax, wat er nu de komende weken allemaal gaat gebeuren. Met de Champions League erbij, met Beker erbij, met heel veel gezeik erbij.
Met Ten Hag.
Ja. Met Ten Hag, ja. En ik sluit ook niet uit dat De Ligt, dat daar nog een heel transfercircus om losbarst. Dat is eigenlijk al een beetje begonnen. Nou ja, probeer dan maar eens de boel op de rit te houden. Bij PSV is dat natuurlijk wel makkelijker. Kijk, Lozano gaat misschien weg. En er zal er misschien nog wel één gaan. Maar het is daar natuurlijk toch... En het zijn allemaal clichés, maar het is 100 keer rustiger.
Ja, het is altijd rustig. We hebben nog 3 dagen te gaan. 4 dagen.
Transferwindow.
En dan sluit de transferwindow. Is dat misschien waar Ajax een beetje op moet hopen? Dat die 4 dagen heel snel blijven vliegen?
Nee, daar heeft niet zoveel mee te maken. Ik bedoel, het gaat om transfer die de komende zomer gaan plaatsvinden. Dus ja, daar zit het er meer in.
Het geklets is dan wel een beetje weg.
Nee, joh, maar rondom de spelers... Nee, rondom de spelers waar het nu om gaat dat niet weg. Want daar heeft de 31ste geen invloed op.
Nee.
Het gaat om de transfers die ze deze zomer gaan maken. Dus ja, dat zie ik niet zo, nee.
Moeten we nog even de loftrompet over Feyenoord afsteken voordat die luisteraars afhaken?
We hebben gekozen expres om te beginnen met Feyenoord. Dat was niet zonder reden. Nee. Mogen we het symboliseren door Van Persie? Zijn rol en misschien wel zijn gelaatsuitdrukking de hele...
Ja, dat was mooi, hè? Dat,
ja.
Dat, dat, uh, ja, We zien natuurlijk zoveel wedstrijden dat je soms misschien wel eens vergeet hoe bijzonder dingen zijn. Maar ja, zo'n grote speler, 35 jaar, die eigenlijk als een kind zo blij de rust de tunnel ingaat. En dat hij dat de afloop ook vertelt, van ja, dat hij al die mensen zo zag en dat geloof op hun gezicht. En half schuimbekkend natuurlijk, 3-2 voor tegen Ajax. Dat is al jaren niet gebeurd. En ja, nog maar een helftje volhouden, dat idee. En dat hij dan zelf ook met zijn vuist omhoog, ik zag Toornstra dat ook doen, ook met zijn vuist omhoog van ja, maak nog maar wat meer lawaai, terwijl ze een kwartiertje gingen rusten.
Ja.
Ja, en hoe hij dat na afloop vertelt en wat hij ook knap deed en wat hij ook verklaarde. Hij kwam natuurlijk helemaal niet aan bij de licht in het begin. Hè. Hij werd eigenlijk gewoon onder de voet gelopen door dat krachtmens. En ja, dan vindt hij toch een oplossing. Hij is dus toch een van de weinige spelers die dan door gewoon wat meer uit de spits te zakken, door wat meer zijn positie te kiezen, plotseling wel in de wedstrijd zit. Want die eerste.
Ja, daar zorgt hij helemaal zelf voor.
Ja,
natuurlijk.
Dat doet hij helemaal zelf. Want het is natuurlijk niet zo dat hij de vrijheid heeft om eens even lekker aan de zijkanten te verschijnen. Dus het gaat maar om een paar meter. Maar hij vertelt het alsof hij alle vrijheid heeft om bij wijze van spreken naast Sven van Beek uit de zak om het spel eens te gaan verdelen. Maar wat hij doet is gewoon extra metertjes pakken. Soms zijn het er maar 3, 4. En dan gaat de licht toch twijfelen. Dan gaat die Argentijnse jongen gaat twijfelen. Ajax speelt zonder 6. Dus het is, de ruimte ervoor is altijd open. Ze kan ingespeeld worden. Ja, dat was wel heel mooi om te zien. En
die rust straalde ook helemaal af op het elftal. Ja. De manier waarop hij voetbalde.
Ze houden zich echt aan hem vast. En dat is grappig, want je had Kuyt natuurlijk. En het, totaal verschillend, hè. Dirk Kuyt was, we zeiden het na afloop, je leek een beetje op Dirk Kuyt, hè, met dat naar dat publiek toe. En dan schatert hij, want ze wilde hij helemaal niet zijn.
Nee.
Dat zit helemaal niet in zijn aard. Maar ja, je ziet toch de succesverhalen nu van de laatste jaren van de topspelers die terugkomen bij ons in de Eredivisie. En dan toch laten zien hoe jonge spelers daar wat aan hebben.
Gisteren was ik in Heerenveen en toen zei iemand ook echt een ontzettende Feyenoord-fan met wie ik aan het kijken was tijdens de 10 kilometer schaatsen die ik bezig was. Nou, heb je een hoop tijd om te kijken. Die zei, dit is het Dirk Kuyt moment van Robin van Persie.
Ja. Ja, eigenlijk wel. Kijk, hij weet de landstitel, er zit er niet meer in. Misschien 2 bekers, dat is ook knap. De klassieker heeft hij nooit gewonnen. Hè. Dit was zijn eerste. Maar hij benadrukt steeds maar veel minder dan Kuyt. Hè. Die altijd maar als een obsessie gilde van de cirkel moet rond, ik moet die prijs winnen. Dat is hem gelukt. En je hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Dus dat heeft hij gewoon keurig gedaan. Maar Van Persie benadrukt eigenlijk alleen maar dat hij zo graag wil voetballen en dat hij het zo fijn vindt, dat hij zijn plezier terug heeft en dat hij zijn dochter lekker ziet paardrijden en dat hij zijn zoon naar school brengt en dat hij dan af en toe een keer uitstapt en dat dan half Rotterdam-Zuid of waar was het omheen hangt en dat er een filmpje van wordt gemaakt en dat hij zoveel respect heeft. Daar had hij het gisteren ook nog over, hè? Dat die spelers van Ajax vooraf hadden gezegd dat ze hem zo goed vinden.
Maar dat past ook wel een beetje in die benadering, toch? Waar we het eerder over hadden.
Ja, ja.
Dat minder opgefokt, wat minder.
Ja, hij straalt het heel erg uit. En verleden week na PEC, dan wil je eigenlijk een speler horen die zegt, nou is het potverdorie afgelopen, wat zijn we nou toch allemaal aan het doen hier? En dan zegt hij, ja, het is heel vervelend en we moeten het gaan analyseren. En ja, verliezen is altijd vervelend. Bij een nederlaag moet je niet bij Robin van Persie aankloppen om te kijken of die de boel eens op scherp wil zetten. Dat doet hij intern misschien wat meer. Maar ja, na een overwinning, dan dat is prachtig om te zien. Hoe hij al die jaren al zich op dat vlak zo heeft ontwikkeld. En dat hij nu met dat broze lichaam nog steeds die klasse kan tonen.
Er was een shot op tv. En ik weet niet of dat keurig netjes gemonteerd was of het was zo. Maar dat ze na een van de doelpunten hadden ze oogcontact. En hij en zijn zoon.
Ja.
Toen zag je zijn zoon naar zijn vader kijken.
Hij zocht zijn zoon, zei hij. Of in ieder geval zijn familie. Hij zegt, ik weet waar ze zitten. Dus ja. En hij zei ook dat hij nu extra van geniet. Omdat zijn zoon is natuurlijk op een leeftijd gekomen die 's ochtends met zijn vader over die wedstrijd kan praten. Ja. Veel spelers hebben jonge kinderen en die weten pas later van de filmpjes en de foto's hoe het is gegaan. Vraagt hij dan om een doelpunt? Vindt hij dat? Dus ik vraag bij hem nooit om een doelpunt, want ik vind dat die kind moet blijven. Hè. Dus als hij 's ochtends gaat voetballen, dan hoop ik dat hij lekker voetbalt en dat hij het naar zijn zin heeft. En ik leg nooit de druk erop van, je komt in een aanvalssituatie, maak nou de balletjes af. En hij vraagt het bij mij eigenlijk ook nooit. Van de week had hij een strafschop gemaakt tegen Fortuna Sittard, Robin. En toen had zijn zoon gezegd, een strafschop. Dat is een makkie. Van Persie zei, dat vind ik wel mooi. Dat kinderen nog denken dat het een makkie is. Want hij zei, het is een strafschop tegen Fortuna Sittard. Kijk, daar ligt niet de hele wereld wakker van. Maar toch denk je bij elke strafschop nog, Het is toch een momentje.
Hij kan ook mis.
En ik moet hem er toch inschieten. Hij zei, aan kinderen denken er nog steeds zo over dat het een makkie is. En dan kom je misschien ook weer terug bij wat Sjoerd in het begin zei. Ja, dat gevoel kan je natuurlijk als profvoetballer niet oproepen als je tegen Ajax speelt. Maar als je het misschien iets minder belangrijk maakt, hoe moeilijk dat ook is en hoe mooi we het ook vinden als het in Italië helemaal uit de hand loopt en als de spelersbus in Buenos Aires achterna gezeten worden door 1000 mensen.
Vind je dat mooi,
dan vinden we het ook allemaal prachtig en dan zeggen we, daar moet je een keer bij zijn.
Ja. Nee, dat is waar.
Maar iets minder druk erop, iets verder vanaf gaan staan, kan ook wonderen.
Ja, want Van Persie begon er eigenlijk al mee toen op die kinderpersconferentie. Dat was eigenlijk voor die vorige wedstrijd, toen pakte het natuurlijk niet goed uit. Maar toen begon hij al een beetje om die druk op die blinde haat en dat opgefokte dat daarbij hoort, om dat er een beetje vanaf te komen.
Ja.
En dat heeft echt wel, dat straalde dat elftal ook wel echt
uit. Maar ze hadden bijna dezelfde blik van de vader steeds, en zoon.
Maar ook nog steeds was de Kuip natuurlijk geweldig. Op zijn best. Even de ranzige spreekoren, die moeten we ook even benoemen, dagen later. Maar ik heb ook echt, denk ik, wij alle drie enorm genoten van het stadion. Van die hele entourage met die stromende regen erbij, weet je wel. Dat paste helemaal bij het decor. Dit is zo'n wedstrijd. De klassieker had voor mijn gevoel ook echt nodig dat er weer een keer iets zou gebeuren wat je bijblijft. Want de laatste jaren was het, dan zaten we er een hele krant over vol te schrijven. Ja, pagina's vol. En dan gingen we die nog een keer interviewen. En de lyrische verhalen. En dan ging je er naar kijken. En dan dacht je, waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken? En nu was het echt weer memorabel, historisch. En dat in alle opzichten. Dus het voetbal hebben we dan ook al besproken. Maar ook gewoon het decor. Alles klopte eraan.
En het goede nieuws. Over een maand zitten we er weer.
Ja, perfect toch. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat weer een dergelijke wedstrijd wordt.
Constans Lamprou.
In de beker, ja.
Zou zomaar kunnen.
Ja.
Of
en,
niet.
En tot die tijd, ook een vriend van mij zei vanochtend, gaan vandaag weer jongetjes met een Feyenoord shirt naar. We hoeven niet sentimenteel te doen natuurlijk. Maar Feyenoord telde natuurlijk eigenlijk helemaal niet meer mee in dit seizoen. Hè. En dan hang je daar een beetje op plek 3. En dan roep je steeds maar, we kunnen de beker nog winnen. En dat is allemaal hartstikke mooi. Maar PEC Zwolle wint ook wel eens de beker. En FC Groningen wint wel eens de beker. En allerlei kleinere clubs komen wel eens ver in de beker. Maar je wil natuurlijk echt meetellen tussen de topclubs. En dat was na die titel, zag je dat Feyenoord echt aan het leven was. Hè? Dat kinderen met Feyenoord shirts aan het trainen waren. Maar dat was alweer een beetje aan het wegzakken. En nu vanochtend denk ik dat er genoeg klassen geweest zijn waarin kinderen met een Feyenoord shirtje zaten. En we misschien weer eens een beetje trots konden zijn op een club.
De Kuip was ook doods, hè? Want die noemden we net even, maar die was dit seizoen, laten we ook eerlijk zijn, dat was niet zoveel aan.
Nee, alleen in de topwedstrijden eigenlijk.
Ja. En Frenkie, mag nog één onderwerpje aansnijden?
Nou, kijk even
naar, even naar Daniel. Ja, kunnen niet om Frenkie heen naar deze week?
Nee, dat vind ik ook wel.
Het een had toch wel een beetje met het ander te maken. Want we vinden Frenkie altijd onverstoorbaar. En dat is hij in zekere zin ook. Het is een hartstikke leuke jongen en natuurlijk een geweldige voetballer. Maar onverstoorbaar kon je hem niet noemen deze keer.
Nee, nou goed, eigenlijk wat ik eerder dit gesprek zei. Of het nou bewust of onbewust bij hem gebeurt. Het gaat heel de week om hem, om Barcelona, om die miljoenen. Ja, dat vind ik, ja.
Logisch.
Ja, het is ook wel weer logisch, weet je wel. Ja, de jongen is 21 jaar. Er komt gigantisch veel op hem af. En hij heeft altijd wel bewezen dat hij een hoop kan weglachen. En dat bedoel ik niet negatief, maar dat had wel zijn charme ook. En hij ging er niet echt onder gebukt, leek het. Maar ja, dit is wel even een heel andere orde natuurlijk. Nu is het zo uitvergroot geweest. En nu heeft hij ook niet goed gespeeld. Dus ja, dan is het logisch dat die vraag op tafel komt. En het is ook misschien wel logisch dat het met hem gebeurt. Ja, dat...
En het is ook wel een voetbalverhaal, vind ik. Want het is kijk, natuurlijk, dit is ook zeker een factor. Maar ook als je de voetballer naar kijkt. Geweldige speler, geweldig talent. Iedereen ziet wat hem uniek maakt eigenlijk. Maar toch, als je de laatste weken kijkt, als een tegenstander zich volledig op hem instelt, en dan ga je natuurlijk straks in de Spaanse competitie ga je dat ook geregeld tegenkomen, en dan zijn de tegenstanders nog ietsje beter. Ja, dan ontkom je er ook niet aan. Het is heel impopulair om te zeggen, want je mag niks meer. Het lijkt wel eens dat je helemaal geen enkele kanttekening meer mag maken bij Frenkie de Jong. Want dan heb je er geen verstand van. Maar laten we eerlijk zijn.
Je hebt alles gehad.
Ja, maar het is een voetballer in ontwikkeling nog.
Ja.
En dat maakt die transfersom ook redelijk absurd. Want zo'n transfersom hoort bij een kant-en-klare voetballer. En dat is hij linksom of rechtsom natuurlijk nog niet. Dat zegt nog hij zelf niet. Trouwens. Nee. Zegt hij dat als geen ander?
Nee, daarom. Dat vindt hij zelf ook. Maar over die transfersom is dat ook niet... dat is ook de tijd natuurlijk. Ik bedoel, er worden natuurlijk spelers nu gehaald... die niet helemaal af zijn voor dat bedrag. Dus...
Ja, maar kijk, ja, maar, bijvoorbeeld Mbappé bedoel je?
Ja, of nou ja, Barcelona haalde vorig jaar Dembele van Dortmund. Ja. Die is ook nog niet af. Ja, die was nog duurder volgens mij. Ja. Veel duurder zelfs.
Nou ja, bij Dembele of bij Mbappé... Ik bedoel, bij aanvallers is het in die zin nog net iets anders. Kijk, Frenkie is ook nog een het hart van je ploeg bijna als je die opstelt. En dat bij een jongen die pas 40 wedstrijden in de Eredivisie heeft gespeeld. Dat is natuurlijk... Hoe goed hij ook is, niet per se een garantie dat hij het ook gaat maken. Maar goed, we hopen er natuurlijk wel het beste van. Want het zou voor het Nederlands voetbal natuurlijk top zijn als hij het daar glorieus redt.
Ja. Op naar over 4 weken. En er kan er tussendoor nog een hele hoop gebeuren.
Wie zou dan de favoriet zijn?
Ja, dat weten we eigenlijk niet.
Nee, hoeveel van dit soort wedstrijden heeft Feyenoord nog nodig om de blinde haat en noem alles maar op te verdrijven?
Nou, volgens Duur nog wel even. Hugo Borst 10, hè? Ze moeten nog 10 keer zo'n klassieke spelen. Ja.
Dat hebben ze nog even.
Nou ja, het kan snel gaan. Hè. Als je de volgende maand nog eentje zo neerlegt, dan zit je op 2.
Ben je weer boven Jan.
Ja.
Heren, bedankt. Dit was de AD Voetbal Podcast. Naar aanleiding van de, ja, toch wel... euforische uitslag vanuit Rotterdams perspectief. Feyenoord wint dus met 6-2 in de eigen Kuip van aartsrivaal Ajax. Dank Daniel Dwarswaard, dank Mikkel Schauka, dank Sjoerd Moussou. Mijn naam is Hidde van Warmerdam. Als u uzelf wil abonneren op deze AD Voetbal Podcast, dan kan dat via iTunes, Spotify en vele platforms nog meer. En dan horen we graag de volgende keer... u weer als u inschakelt voor de AD Voetbalpodcast. Tot dan!